de weg naar u. Als verleiding mij omgeeft, als ik niet kan staan, leun ik op u. Jezus, hoop die in mij leeft. O mijn Heer, ik heb u nodig. Elk moment. Ja, we zijn nog niet opgesteld, hè? Oh, dit, ja. Heb jij nog stukjes waarvan je zegt, die heb ik niet te pakken, of...
Ja, dat kan ik.
Ja? Oh ja, die ken ik nog niet
goed. Nee, ja, is goed.
Ja? Eén keer tussen, ja. 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 Mijn Heer, ik heb u. Spreek mij vrij, o God, ik heb u nodig. Leer mijn liefde weg naar u, als verleiding mij omgeeft. Als ik niet kan staan, leun ik op u. Jezus, hoop die in mij leeft.
Gaat hij al goed of niet?
Oh. Komt er helemaal naartoe voor ons.
Ja, dat zie ik zo.
Die staat echt helemaal op.
Oh. Twee. En opwekking. Ja. Een hele leuke.
In het heetst van de strijd, in het holst van de nacht, in het hol van de leeuw, ben je sterk in Jezus' kracht. Nee, je kunt hem niet zien, je vijand, maar toch kan hij listig praten. Hij probeert je te verleiden, om Jezus te verlaten. In het holst van de strijd, in het holst van de nacht, in het hol van de leeuw, ben je sterk in Jezus' kracht. Je kunt de duivel niet verjagen met judo of karate. Neem het woord van de Heer, dat is je allerbeste wapen. In het heetst van de strijd, in het holst van de nacht, in het hol van de leeuw, ben je sterk in Jezus' kracht. In het heetst van de strijd, in het holst van de nacht, in het hol van de leeuw, ben je sterk in Jezus, sterk in Jezus, sterk in Jezus' kracht.
Spannendste hier aan is die snelle. Wat is
ja.
Je kunt de dag.
Ja, maar wel. Ik heb hem bijna. Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die met ons meeluistert via de livestream. Mijn naam is Arie van Andel. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee Robert Jansen, en in de middagdienst hoofd dominee Van der Heuvel ons voor te gaan. Volgende week gaat in de morgendienst dominee Van der Boogaard voor en in de middagdienst dominee Jansen. We willen vanmorgen ook wat nieuwe leden aan u voorstellen. Anja Monshouwer en de kinderen Ian, Elena en Soraya. Soraya kan er vanmorgen niet bij staan. Is het mogelijk als u er bent om op te staan? Welkom. En tevens willen we aan u voorstellen Anke Ploeg, die overkomt uit de Christelijke Gereformeerde Gemeente van Dordrecht. Ook een heel hartelijk welkom. We wensen jullie toe dat jullie je heel snel thuis voelen in onze gemeente. En we hopen ook te kunnen genieten van de gaven die jullie hebben. Tevens willen we vanuit de evangelische gemeente Jozua Hadassa wensen aan ons over te komen, Joannie Otten. We willen deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 95 vers 1. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. Er is een sleutel kwijt voor de zondenschal. Van een kast die de diaconie, als ik het goed heb, beheert. Maar mocht er iemand zijn die hier sleutels heeft van die kast, dan ga je Annelies van harte helpen, want er liggen de werkjes voor vanmorgen in. Er liggen werkjes voor vanmorgen in, dus het zou erg fijn zijn als die gevonden worden.
We hebben net Psalm 95 gezongen en laten we met de woorden die we daarnet hebben gezongen ook naderen tot Gods aangezicht, dat ook in stilte doen, ons buigen voor Hem en Hem bidden om zijn leiding en zijn geest in deze dienst. Aan het begin van deze dienst spreken wij uit dat we het in dit leven en in deze dienst niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. We vervolgen het zingen van Psalm 95. We zingen nu de versen 2, 3 en 4. Wanneer we luisteren naar de wil van God voor ons leven. Om vervolgens van diezelfde psalm ook het vijfde vers te zingen. In Exodus 20 maakt de Heer aan het volk Israël zijn wil bekend na de bevrijding. En dan lezen we, toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. Zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. Zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Zult niet doodslaan, zult niet echt breken, zult niet stelen, zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Zult niet begeren het huis van uw naaste, zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Toen onze heiland de vraag kreeg, meester, wat is het grote gebod in de wet? Toen antwoordde hij, u zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Torah, de wet en de Neviim, de profeet. Bidden om de opening van Gods woord, de leiding van Gods geest, en willen we daarin ook onze voorbeden en dankzegging doen. We bereiden ons ook voor op de dienst van het offer, die bestemd is voor kerk en voor de hulpverlening binnen en buitenland, en dan in het bijzonder de armoedebestrijding in Nepal. U hebt daar een flyer over gekregen. Het is hulpverleningszondag in ons kerkverband. Het heeft te maken met, gaat terug op de watersnoodramp ooit, een zondag waarin aandacht besteed wordt aan de dienst van de barmhartigheid, de dienst van de gerechtigheid. In dat kader ook staat de zondagschool van vanmorgen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik moet er niet aan denken hier te staan vanmorgen en iemand zou mijn preek weg hebben gehaald. En zo vervelend moet er voor de leiding van de zondagschool zijn, waar we ontzettend dankbaar voor zijn voor alle inzet die ze steeds tonen en onze kinderen verder helpen als er een kast op slot zit waar de werkjes in zitten die je vanochtend wil gaan gebruiken. Dus ik hoop zeker, laten we dat ook in gebed brengen, dat ook als ze op een andere manier de zondagsschool vorm moeten gaan geven, dat ze daar dan zich mee gaan redden. Maar dat als iemand is die weet waar die sleutels zijn, dan zou het fijn zijn, die is er, mooi. Dan zal de kast zo meteen open gaan, neem ik aan. Laten we samen tot de Heere gaan in gebed en bidden om de opening van zijn woord, leiding van zijn geest. Almachtige God en trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we deze morgen zo samen mogen komen. Hier op deze plek, verbonden met vele anderen die op andere plaatsen op dit moment samenkomen. En Heere, we danken u dat uw woord op zoveel plekken open gaat, gehoord wordt, gebracht wordt. Dat uw woord de wereld over is gegaan en dat is allemaal te danken aan u alleen en het werk van uw geest. En dat u uw zoon, het levende woord, naar deze wereld hebt gezonden. Dan geven we dat we ook deze morgen beseffen hoe groot geschenk dat is. Dan kunnen we dat ooit voldoende beseffen en ervaren. Heer, we leven zo makkelijk daaraan voorbij. We hebben de wil van u voor ons leven gehoord en tegelijkertijd zoeken we toch zo vaak de grens op en gaan over die grens van de kaders die u ons hebt gegeven om binnen dat leven te blijven dat u ons hebt willen geven door uw Zoon. En vergeef ons toch onze zonden, vergeef ons al die keren dat we het doel missen dat u met ons hebt. Breng ons toch weer terug tot dat doel en laat ook deze morgen toch daar voor ons aan meewerken. Dat we standvastig zijn op uw weg en terugkeren van alle wegen die afleiden van dat wat u ons voorhoudt en de weg die u ons wijst. Heer, we willen u danken en bidden. We willen u danken dat we mogen geven in de dienst van het offer van dat wat we van u hebben ontvangen. Danken dat we dat kunnen en mogen doen. Danken dat we gaven mogen inzetten op allerlei manieren. Als het gaat om tijd, als het gaat om geld, als het gaat om gebed. Heer, we danken u voor zoveel wat u gegeven hebt. En dat we daarvan mogen delen met anderen, het ver weg en dichtbij. En we bidden u dat de gaven die we inzetten ook op een goede manier tot ze hun recht mogen komen onder uw zegen in kerk, maar ook als het gaat om de armoedebestrijding in Nepal en op zoveel andere plaatsen. Heer, geef dat geven niet alleen maar iets is van wat we doen als we iets overmaken, maar dat we ons bewust zijn van dat wat u ons gegeven hebt en waar u ons toe oproept, ook als het gaat om barmhartigheid en gerechtigheid. Dat we leven vanuit uw genade, allemaal. En dat we niet anders kunnen leven en leren ons ook daaruit te leven. En te delen met anderen, door barmhartigheid te tonen. En zo door uw geest geleid mee te werken ook aan iets van gerechtigheid. Gerechtigheid die alleen bij u te vinden is. Heren, zo bidden we ook voor het werk van onze broeder en zuster Jaap en Leanne Putters. Dat ook daar door hen heen en door anderen heen aan uw koninkrijk gebouwd mag worden. En iets daarvan zichtbaar mag zijn. En we danken u voor wat we terug horen. De mooie berichten. Hoe er ook onrecht bestreden wordt. En wilt u toch geven dat er niet alleen onrecht bestreden wordt. Maar ook een omkeer mag zijn bij mensen die onrecht bedrijven. We bidden u voor het werk dat daar mag gebeuren. In Papua, maar ook op andere plekken. We bidden u voor het werk van de MAF. Heer, zegen hen toch. We bidden u ook voor de buurtlunch die vanmiddag gehouden wordt. En we vragen u of dat ook in dat teken mag staan. Dat mensen dat mogen ervaren ook als iets van dat doorgegeven wordt van de zegen die we van u hebben ontvangen. In het ontmoeten van elkaar, maar ook het stilstaan bij uw woord en datgene wat u ons hebt gegeven in dit leven. In uw Zoon Jezus Christus. Als we het hebben over de gaven die u ons gegeven hebt, willen we ook bidden voor morgen. Als over die gaven gesproken mag worden. En wat is het mooi dat er zoveel namen weer voorbij mogen komen op een kerkraad. Van broeders en zusters die gezien worden. Waarvan gezien wordt ook dat ze ook speciale gaven weer voor speciale taken hebben. En Heer, geef dat dat ook een goede bijeenkomst mag zijn. Die ook mag zijn tot opbouw van uw koninkrijk. We bidden u dat welke gave u ons ook hebt gegeven, dat we van elkaar ook de gaven mogen zien en stimuleren om op een goede manier in te zetten tot opbouw van uw rijk. En als we dan naar elkaar kijken, dan bidden we in het bijzonder ook voor onze zuster Litoy. Wilt u haar nabij zijn op de plek waar zij ook nu vandaag is, ook de komende week, als een jaar mag afronden, een nieuw levensjaar mag beginnen. Geef toch dat ze de bloemengroet van de gemeente op een goede manier mag ontvangen. Als teken ook van die verbondenheid met u en elkaar. En laat dat toch een mooi moment zijn. Een mooi moment omdat het mooi is dat we aan elkaar gegeven zijn door u. Samen op mogen trekken in deze wereld. En in dat verlangen dank u ook dat we vanmorgen nieuwe leden mogen verwelkomen. En bidden u ook voor hen dat ze hun plek mogen vinden in de gemeente. Maar ook in de gezamenlijke opdracht die we hebben van u hebben gekregen. Heren, zegen zo Anke Ploeg, Anja Monshouwer, Ian en Elena en Soraya. En geef dat ze hun plek mogen vinden en innemen. En mogen groeien, samen met ons. Heren, zo komen we bij u. En bidden u ook voor het vervolg van deze dienst. Dat we op een goede manier naar uw woord mogen luisteren. Dat ook de kinderen een een stuk van die rijkdom uit uw woord mogen ervaren op de zondagsschool. En geef ook de leiding daar wat ze nodig hebben. De rust ook om dat op een goede manier te brengen. Ook nu deze dag wat onrustig ook voor hen is begonnen. En geef dat we zo allemaal de rust bij u mogen vinden. De rust die nodig is om actief in uw dienst te staan. Zodat weggenomen wordt wat dat in de weg staat en ook door ons heen uw koninkrijk gebouwd wordt. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Mogen geven in de dienst van het offer terwijl we samen zingen van Psalm 81, de versen 1, 4 en 5 in de nieuwste psalmrijming. Ik heb iets meegenomen. Ik heb namelijk een andere auto. Dit keer een Audi, elektrisch. En je betaalt vrij weinig wegenbelasting. Maar dat is niet de reden waarom ik hem mee heb genomen. Ik wil iets duidelijk maken met deze auto over het verschil tussen twee best wel moeilijke woorden. Beproeving en verzoeking. En ik heb Quinn gevraagd of die wil helpen. Ik weet niet waar hij is. Ja, kijk eens. Ik denk dat jij er iets beter in past dan ik. Dus je mag even in de auto gaan zitten. Het is voor jou ook nog vrij klein, maar het gaat wel lukken. Heel mooi. Moet je je voorstellen dat je op een weg bent met de auto en God heeft gezegd dat je op die weg moet gaan. Dit is de weg die God je heeft gewezen. En terwijl je op die auto, in die auto zit, je houdt het stuur zo vast, je rijdt daarop, zie je langs de kant van de weg allemaal borden staan die zeggen, joh, kies je eigen weg. Of God is niet betrouwbaar. Of deze weg is heel erg saai. En elke keer zie je allemaal van die borden en je denkt, ja, moet ik er nou afgaan? Zal ik dat doen? Zal ik dat niet doen? En dat is eigenlijk wat de duivel ook probeert. Je weet dat het Gods weg is, maar hij probeert steeds, hij probeert ook aan je stuur te sjorren, om je van die weg af te krijgen en op een andere weg te krijgen. Nou, dat is wat we verzoeking noemen. Maar, wat doe je? Pak het stuur nog maar eens extra stevig vast. En je zegt, nee, ik blijf op deze weg. Dat is de bedoeling die God eigenlijk heeft, door je toch over die weg te laten gaan, dat ondanks dat er aan je getrokken wordt op al die manier, moet je door op die weg. Hij heeft dat gezegd en dat is beproeving. Met het doel dat je dat stuur steviger vastpakt. Dus de duivel heeft als doel dat je van de weg afgaat, dat je eigen wegen gaat kiezen, dat je niet meer die weg van God gaat. En God heeft juist de bedoeling, ik stuur je over die weg, zodat je dat stuur nog steviger vastpakt. Hij zegt, ik blijf op deze weg gaan, ondanks al die borden. Duivel verzoekt, God beproeft. Heel hartelijk bedankt. We gaan daarvan zingen in het heetst van de strijd. De duivel probeert je te verleiden om Jezus te verlaten. Maar dat daar tegenin mogen gaan, juist vasthouden aan wat God heeft beloofd. Je hebt het supergoed gedaan, dankjewel. gaan samen lezen uit het woord van God. We doen dat bij de plek waar we de vorige keer gebleven zijn. Namelijk aan het begin van hoofdstuk 4 van het evangelie, de beschrijving van Lucas. Lucas 4, we lezen daar van vers 1 tot en met 15. En vervolgens lezen we nog uit de brief aan de Hebreeën, ook hoofdstuk 4 en daarvan vers 15 en 16.
Lucas 4. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult dan bidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op de hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan één steen stoot. Maar Jezus antwoordde, en hij zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heer uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea, en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. Dan gaan we verder in Hebreeën 4, de versen 15 en 16. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Dit is het woord van God en werkelijk tot het doel van je leven kom je als je het woord van God hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen staat eerste vers van Lucas 4. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. In antwoord op de verkondiging zingen we samen, ik heb u nodig. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vol zijn van de Heilige Geest. Vol zijn van de Heilige Geest, wat stel je daarbij voor? Wat hoort daarbij, wat hoort daar niet bij? Hoe ziet dat eruit? Iemand die vol is van de Heilige Geest. Ze zegt, probeer eens in gedachten een plaatje daarbij te bedenken. Iemand is vol van de Heilige Geest. Ik kan slechts gissen naar het plaatje dat je nu in gedachten hebt. En om toch een beeld daarvan te krijgen, heb ik eens een AI image generator aan het werk gezet met de opdracht een foto te produceren van iemand die vol is van de Heilige Geest. Een kunstmatige intelligentie produceerde intelligente en wat minder intelligente plaatjes. Verschenen bijzondere foto's van mensen met lichtstralen, vleugels. Maar er waren ook plaatjes bij die wat gewoner waren. Opvallend veel mensen hadden een lang gewaad aan. AI combineert vol zijn van de Heilige Geest blijkbaar met een toga. Hoewel dat ook weer niet voor alle personen gold. Een aantal stond op de foto met opgeheven handen. Maar ook dat was weer niet bij allemaal het geval. Wat opviel, ook aan de plaatjes die nu getoond worden, was dat de mensen op alle plaatjes die ik liet produceren, vooral blij waren. Blij, heel blij en voldaan. Nu had ik dat wel een beetje verwacht. Maar mijn interesse ging vooral uit naar wat op de achtergrond zichtbaar zou zijn. Welke omgeving produceert AI bij mensen die vol zijn van de Heilige Geest? En we viel op dat ze stonden eigenlijk bijna allemaal buiten en vooral ook vaak in de natuur. Op de achtergrond groene bossen, groene landschappen of een prachtige zee. Hoe dan ook, bij vol zijn van de Heilige Geest geeft AI geen beelden van mensen die blij of niet blij in een oorlogsgebied of in een ander rampgebied staan. Ze staan niet tussen de puinhopen van een verwoest gebouw. Op de achtergrond is ook geen gevaarlijke situatie zichtbaar waarvan je denkt, oh, als dat maar goed gaat. Geen plaatjes van iemand die met opgeheven handen en een blij gezicht met alle mogelijke lichtstralen heel onoplettend op het randje van een afgrond staat en blij voor zich uit de camera inkijkt terwijl je denkt, kijk voor je. De mensen die volgens AI vol zijn van de Heilige Geest staan ook niet in een wildernis, een gorddroge woestijn. Daar blij te zijn terwijl je ziet hoe op de achtergrond een wild dier een sprong maakt om het aan te vallen. Nee, gevaar is niet, als je die opdracht tenminste niet geeft, is niet waar AI meteen aan denkt bij iemand die vol is van de Heilige Geest. En wij? Denk jij bij iemand die vol is van de Heilige Geest aan iemand in een gevaarlijke omgeving? Lucas die vertelt dat Jezus vol is van de Heilige Geest. En wat hij in vers 14 en 15 over Jezus vertelt, sluit misschien nog wel aan bij het plaatje dat wij daarvan hebben. En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in een synagoge en werd door allen geprezen. Lastiger wordt het als je dan even door gaat lezen en in vers 29 leest dat hij bijna van een berghelling gegooid wordt. Dat hebben we vanmorgen niet gelezen, maar dat volgt wel direct hierna. Toch is wat we vanmorgen hebben gelezen ook al lastig genoeg als we gewoon bij het begin beginnen. Lucas 4 vers 1. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Het thema voor vanmorgen is vol van de Heilige Geest in de woestijn. Vol van de Heilige Geest in de woestijn. En Lucas laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Jezus is vol van de Heilige Geest. Hij is ermee vervuld. En zo keert hij terug van de Jordaan. En als Lucas dat vertelt, dan is dat meer dan wat geografische informatie. In het eerste vers vertelt hij meer dan alleen maar een vertrekpunt en een bestemming. Alsof je een navigatie zou invullen vanaf de Jordaan naar de woestijn. Nee, de Jordaan, daar was natuurlijk iets mee. Lucas verbindt wat hij nu gaat vertellen met wat er net gebeurd is, wat hij net verteld heeft. Met die vorige geschiedenis. In de Jordaan, daar is Jezus gedoopt. Het is ook de plek waar de hemel is opengegaan. En de geest op hem neerdaalde in de gedaante van een duif. Vers 22 van Lucas 3. En daar heeft de stem uit de hemel geklonken. Die zei, u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. En op allerlei manieren is duidelijk dat Jezus de zoon van God is. De stem zegt het. Maar Lucas heeft dat ook nog eens benadrukt. In zijn bijzondere geslachtsregister van Jezus, dat in de omgekeerde volgorde werkt en dus teruggaat. En teruggaat naar de zoon van Adam, de zoon van God. Vers 38 van hoofdstuk 3. Jezus is God. Maar Lucas beklemt dat hij toont dat hij ook echt mens is. Hij is helemaal aan de mens gelijk geworden. Bedenk dus dat hij weet wat het is om mens te zijn. Daar moeten we niet te snel aan voorbij gaan. In de geschiedenis die volgt, die we net eens hebben gelezen, vertelt Lucas bijvoorbeeld dat Jezus honger lijdt. Honger. Jezus. Hoe dan? Jezus, de Zoon van God, en honger, dat is toch wel een bijzondere combinatie. Of wat vind je hiervan? Vol van de Heilige Geest lijdt Jezus honger. Past dat bij je beeld van Jezus? Of bij vol zijn van de Heilige Geest? En Jezus is geen supermens die boven elke vorm van lijden, van pijn of verleiding staat. In Hebreeën 4 vers 15 hebben we dat net gelezen. Daar staat, want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Hij is zonder zonde, maar ook hij is in alles op dezelfde wijze als wij verzocht. In alles. Ja, in alles. Als we horen dat Jezus 3 maal verzocht wordt, dan is het goed om te bedenken dat het getal 3 in de Bijbel een teken is van compleetheid. Jezus is in elk opzicht verzocht. En daarom klinkt er ook in vers 13. En toen de duivel elke verzoeking had beëindigd, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Hij is in alles verzocht. En hij is op dezelfde wijze als wij verzocht. We worden gewaarschuwd voor 2 hele gevaarlijke gedachten die boven kunnen komen. De eerste gedachte is, als Jezus stand houdt, een koers houdt, waar dat ons niet is gelukt, nou, dan is hij geen mens als wij. En de tweede gevaarlijke gedachte is, als hij wel mens is als wij, en toch stand houdt, nou, dan vielen die verleidingen blijkbaar erg mee. En dan hadden wij dat ook gekund. Hij is mens als wij. En in beide gevallen mis je het wonder van wat hier verteld wordt. Lucas die heeft net nog die lijn naar Adam getrokken. Jezus is echt mens geworden. Maar in tegenstelling tot de eerste Adam heeft hij Gods doel niet gemist. Hij heeft niet gezondigd en hij komt als overwinnaar uit de bus. Dat is nou zo bijzonder. De geschiedenis die volgt is niet bedoeld om ons een aantal trucjes te leren. Een aantal trucjes hoe je dan met Bijbelversen de duivel kunt verslaan. De Heilige Geest wil ons geen trucjes leren, maar vertrouwen. Vertrouwen op de Zoon van God en vertrouwen op het Woord van God. Jezus heeft niet gezegd, kijk, zo doe je dat. Hij bleef overeind waar wij vielen, zodat wij in al onze verleiding naar hem kunnen gaan die alle macht heeft. Het volgende vers in Hebreeën 4, vers 16, luidt: laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Niemand van ons redt het in eigen kracht. En toch vallen we makkelijk in de verleiding om dat steeds weer te proberen. Of niet? In plaats van nou op eigen kracht te vertrouwen, worden we opgeroepen om te bidden om zijn kracht, de kracht van zijn Heilige Geest. De geest die Jezus vanaf zijn troon heeft uitgestort met Pinksteren. En bid toch om de kracht van die geest. Tijdens een van de levensdoelgroepavonden staan we stil bij het werk van de Heilige Geest. En de eerste vraag die dan gesteld wordt is, heb jij de Heilige Geest? En de reacties zijn altijd heel verschillend.
is altijd wel iemand die vraagt, kun je de Heilige Geest dan hebben? En dan snel verandert dan de vraag in, ben je vervuld met de Heilige Geest? Sommigen twijfelen, anderen beantwoorden die vraag positief of juist negatief. En ze geven daar dan enkele redenen voor. En die redenen kunnen heel verschillend zijn. Maar nog nooit ben ik iemand tegengekomen die zei, nou, ik denk dat ik vol ben van de Heilige Geest. Want ik ervaar zo ontzettend veel strijd in mijn leven. Ik ben vol van de Heilige Geest. Maar vol zijn van de Heilige Geest, daar wordt meestal niet gedacht aan strijd, aan moeite, aan verleiding, aan gevaar. Terwijl we in de Bijbel steeds weer lezen dat Jezus' volgelingen worden vervuld en vervolgd. De werkelijkheid is dat geloof behoorlijk op de proef gesteld wordt. En niet voor niets leert Jezus ons telkens weer te bidden, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hij kent de verzoekingen die op ons afkomen. Kijk nog eens naar dat begin van Lucas 4. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. En Marcus zegt zelfs meteen, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Door de Geest naar de woestijn geleid. Naar de woestijn geleid, dat komen we vaker tegen in de Bijbel. Er staat notabene in het Bijbelboek dat Jezus in deze geschiedenis steeds weer opnieuw citeert. Bijbelboek Deuteronomium. In Deuteronomium 8, vers 2, daar zegt Mozes, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen, om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verootmoedigen en op de proef zou stellen. Tegenover de farao van Egypte noemt de Heer het volk Israël zijn eerstgeboren zoon. In Exodus 4 vers 22. En hij zegt tegen de farao, laat mijn zoon gaan. Laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. En vervolgens leidt hij Israël de woestijn in. En wat ze daar tegenkomen heeft veel overeenkomsten met de verzoekingen in Lucas 4. De Bijbelse getal 40, dat heeft te maken met voorbereiding. En wat volgt is een periode in die 40 jaar, een periode waarin door het volk gezeurd en geklaagd wordt over brood. En in die periode buigt het volk voor andere machten. En het stelt de Heere op de proef. Het was bevrijd om de Heere te dienen. Laat mijn zoon gaan om mij te dienen. Maar het faalt. En vol van de Heilige Geest wordt Jezus ook naar de woestijn geleid. Om dezelfde beproevingen te doorstaan. De vertalers van de herziene statenvertaling hebben boven dit gedeelte gezet de verzoeking in de woestijn. En de MBV 21 heeft Jezus door de duivel op de proef gesteld. Maar de geschiedenis begint met dat Jezus door de Geest naar de woestijn geleid wordt. Door de Geest naar de woestijn. Beproeving door God en verzoeking van de duivel hoeven niet mijlenver uit elkaar te liggen. Dat verschil zit niet in de vorm, het verschil zit in het doel. De duivel wil dat we daardoor God gaan wantrouwen, omkeren, andere kanten opgaan, van de weg van God afgaan. Maar de Heere wil juist dat we volharden in vertrouwen. Terwijl ik deze week aan het worstelen was met dit gedeelte, was er een catechisatieavond. Dat is ontzettend mooi om mee te maken. Dat is een geschenk. Goed om dat eens te benadrukken, ook naar alle jongeren hier. om met jullie te mogen optrekken. En dat bleek afgelopen week ook wel weer. Een van de jongens vroeg aan me zomaar eigenlijk: God is machtig. Waarom staat God dan de duivel toe terwijl hij zelf sterker is? En ik was onder de indruk van die vraag. En mijn gedachten gingen naar het paradijs. Waarom staat God de duivel toe als hij zelf sterker is? Mijn gedachten gingen naar het volk Israël in de woestijn. En mijn gedachten gingen ook, was Jim is toch mee bezig, naar de verzoeking van Jezus in de woestijn. Maar voordat ik iets kon zeggen, stelde dezelfde jongen nog een vraag waarmee hij eigenlijk al het antwoord gaf. Hij vroeg: is dat dan om op de proef te stellen? Ik bedacht me dat deze jongen heel vrij en eerlijk, zomaar terwijl hij aan het denken was, iets op tafel legde waar ik misschien wel eens wat moeite mee heb. God stelt mensen op de proef. Het staat zelfs letterlijk in Deuteronomium 8. We hebben dat net gelezen, vers 2 en 3. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen. En op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Juist in de woestijn vallen alle voorzieningen weg waar wij normaal gesproken op vertrouwen voor ons levensonderhoud. In de woestijn, daar word je geconfronteerd met de vraag waar je je bestaanszekerheid zoekt. Van wie verwacht ik het leven? En wat de duivel Jezus voorhoudt, dat klinkt logisch. Hij is de Zoon van God, een stem uit de hemel heeft dat net nog bevestigd. En als Zoon van God kan hij zorgen voor voedsel waar een tekort is. Lucas vertelt in hoofdstuk 9 dat hij 5000 mensen te eten geeft met 5 broden en 2 vissen. En als Zoon van God heeft hij alle macht over alle koninkrijken. Na zijn lijden, sterven en opstanding is hij onderweg naar zijn troon en zegt hij voor zijn hemelse troonsbestijging: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En op het moment dat de inwoners van Nazareth hem van de stelte willen afwerpen, dan ontvangt hij wonderlijke bescherming van de Heer en loopt hij zo midden tussen hen door. Lucas 4, vers 30. Als je dat naast al die verzoekingen legt. Maar hij is niet de Zoon van God omdat hij wonderen kan doen. Dat hij echt Zoon van God is, blijkt uit zijn volledige gehoorzaamheid aan zijn Vader. En het valt op dat Jezus geen bovennatuurlijke middelen inzet om de duivel te bestrijden. Wat hij steeds weer doet, is zich beroepen op dat woord van God. 3 keer reageert Jezus op een verzoeking van de duivel. En dit is bij Lucas de eerste 3 keer dat Jezus als volwassene het woord voert. En die 3 keer citeert hij Gods woord. 3 keer laat hij zien dat voor hem het woord en de wil van zijn Vader in alles bepalend is. Nog niet zo lang geleden had ik een gesprek met de moeder van tieners. En ze zei: ik kan mijn kinderen niet allerlei dingen laten ervaren van God. Maar ik kan ze wel steeds weer wijzen op Gods belofte. Ik kan ze niet allerlei dingen laten ervaren van God. Daarvoor is het leven ook veel te weerbarstig. Maar ik kan ze wel steeds wijzen op Gods belofte. Nou, ik denk dat ze dat geleerd heeft van de Heer Jezus. De duivel die heeft vanaf het begin wantrouwen gezaaid in Gods belofte. Het woord duivel, diabolos, betekent ook splijter. Hij zaait verdeeldheid en leugens. Brengt geen leven, maar dood. Jezus die noemt hem een mensenmoordenaar vanaf het begin en een leugenaar in Johannes 8. En dat klinkt allemaal niet verleidelijk. Ik heb een nieuwe vriend, mensenmoordenaar en leugenaar. En toch doet de duivel iets dat blijkbaar erg verleidelijk is. Hij zegt steeds: het gaat om jou. Het gaat om jou. Kijk maar eens naar al die verzoekingen in de woestijn. Ze zijn allemaal verpakt in cadeaupapier waarop staat: het gaat om jou. Jij wordt hier beter van. Dat cadeaupapier is al zichtbaar in het paradijs. Daar houdt hij de mens voor: geloof je nou echt wat God gezegd heeft en beloofd? Denk je dat dat leven is? Zou je niet gelijk willen zijn aan God? Als je het zelf gaat bepalen. Zelf bepalen wat goed is en wat kwaad. Het gaat toch om jou? Jij. Dat is pas leven. Jezus wordt door de geest naar de woestijn geleid. En krijgt honger. En daar haakt de duivel bij aan en hij roept Jezus op om eens voor zichzelf te zorgen. Als u God zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Dat is toch leven? Gaat toch om jou? Maar vertrouwend op Gods woord wijst Jezus op wie echt leven geeft. En zegt: er staat geschreven. Er staat geschreven en er komt ineens Deuteronomium 8. Dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarmee zegt Jezus niet dat de mens geen brood nodig heeft. Maar om te leven is bovenal het woord van God brood nodig. Later zal hij zeggen in Lucas 12: het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan kleding. Met vervolgens de oproep: zoek, streef naar het koninkrijk van God. Om daaraan toe te voegen: wees niet bevreesd, kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Over koninkrijken gesproken. De duivel laat Jezus alle koninkrijken van de wereld zien, vers 5. Dat gaat om de bewoonde wereld die keizer Augustus in Lucas 2 vers 1 nog wilde laten inschrijven. Hij toont Jezus heel de wereld. Dat doet hij in een ogenblik, zegt Lucas. Het zal wel een soort visioen geweest zijn. En voor macht probeert hij Jezus over te laten gaan op afgoderij. En opnieuw is de boodschap: het gaat toch om jou? Het gaat om jou. Hoe verleidelijk is het om iets aangeboden te krijgen waardoor de hele wereld aan je voeten ligt? Er zijn maar weinig films, daar was over nagedacht, zonder hoofdpersoon. Weinig films zonder hoofdpersoon. En wat als jij de hoofdpersoon mag zijn? Misschien maakt dat social media ook al zo aantrekkelijk. Voor velen bieden die media een middel om een verhaallijn neer te zetten waarin jij de hoofdpersoon bent. En de camera steeds om jou heen draait. En daarbij heb je ook nog eens de macht om te bepalen hoe je dat verhaal gaat neerzetten. Met welke achtergrond. Kun je je voorstellen dat het verleidelijk is als de duivel zegt: aanbid jezelf door mij te aanbidden. Aanbid jezelf door mij te aanbidden. Waarom zou Jezus toch gehoorzaam aan zijn vader die hele leiders weggaan als die macht nu voor het grijpen ligt? En later zal de duivel bij monden van Petrus het nog een keer proberen. Om Jezus van die leiders weg af te brengen. In Marcus 8. En God zij dank is hij in onze plaats gehoorzaam gebleven. En beide keren, zowel nu hier in de woestijn als tegen Petrus, zegt Jezus: ga weg van mij, Satan. En vervolgens haalt hij Deuteronomium 6 aan. Dat is een plek waar Mozes het volk waarschuwt. Hij waarschuwt daar ervoor dat juist als je alles hebt waar je naar verlangt, de verleiding heel groot is om je leven in dienst van iets of iemand anders te stellen dan van God, van wie alles is. U zult de Heere, uw God, aanbidden en hem alleen dienen. Tot slot neemt volgens Lucas de duivel Jezus mee naar de tempel in Jeruzalem. Iets andere volgorde dan die Matthäus weergeeft, zal Lucas waarschijnlijk ook een reden voor hebben. Bij hem is dat de plek waar zijn Bijbelboek begint en eindigt, de tempel. De tempel laat zien dat God onder de mensen wil wonen. De tempel, dat is het symbool van Gods aanwezigheid onder de mensen. Aanwezig? Is God nou wel of niet aanwezig? Die vraag kan zomaar bovenkomen. Op onze levensweg kunnen we van alles tegenkomen waarin we weinig of zelfs niks van God ervaren. Neem nou Jacob, we komen het ook tegen in de Bijbel, die op de vlucht is voor zijn broer Esau. Onderweg krijgt hij in bed al een droom waar hij die Jacobsladder ziet. En als hij wakker wordt, dan zegt hij eerlijk: dit is zeker, op deze plaats is de Heere aanwezig. En dat besefte ik niet. Dat besefte ik niet. Juist door alles wat we meemaken en zien, kan het zijn dat we Gods aanwezigheid helemaal niet ervaren. Het ontbreekt wel eens aan het besef dat God aanwezig is en dat hij doorgaat met zijn plan en zijn koninkrijk. Maar dat is echt iets anders dan dat de Heere niet trouw zou zijn en dat we van hem eisen dat hij dat maar eens even gaat bewijzen dan. In Exodus 17, vers 7, daar stellen de Israëlieten in de woestijn de Heere op de proef door te zeggen: is de Heere nou in ons midden of niet? En Mozes noemt die plaats Massa en Meriba, verzoeking en strijd. En op de tempel, het symbool van Gods aanwezigheid, probeert de duivel Jezus ook bij die vraag vol wantrouwen te brengen. Is de Heere nou aanwezig of niet? Is hij nou in ons midden? En tot nu toe heeft Jezus geantwoord vanuit de schrift. En de duivel toont dat hij ook over wat bijbelkennis beschikt. Hij helpt Psalm 91 aan en past die toe op Christus. Als u de Zoon van God bent, nou dan zal Psalm 91 zeker voor u gelden. De duivel die gebruikt de schrift niet om het vertrouwen in God te vergroten, maar om Jezus zo ver te krijgen dat hij ook zijn vader op de proef zal stellen. En Jezus antwoordt met Deuteronomium 6 vers 16 en daar staat: u mag de Heer uw God niet op de proef stellen zoals u hem bij Massa op de proef gesteld hebt. Vol van de Heilige Geest. In de woestijn. Houdt Jezus ondanks alle verzoekingen stand. Trouw aan zijn Vader en aan Gods woord. En de duivel die trekt zich voor nu terug en erkent daarmee zijn nederlaag. Maar er wacht voor Jezus nog een andere zware strijd. De weg naar zijn troon loopt langs het kruis. En daar doet hij de wil van zijn Vader. Door zichzelf te geven als offer dat nodig is vanwege onze zonde. Hij stierf. Maar overwon de dood. Hij besteeg zijn troon. Zond zijn geest. Zodat wij in zijn kracht de strijd mogen aangaan. Daarom kan de apostel Paulus schrijven in Efeze 6... vanaf vers 10. Verder, mijn broeders en zusters, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid en bekleed met de borstharnas van de gerechtigheid en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Want geprezen zij hij die overwonnen heeft. Halleluja. Amen. Gezongen, ik heb u nodig. Zelfs mensen die denken dat ze de enige zijn voor die dat geldt. Dat anderen geen strijd en moeite zouden kennen. En daarom is het ook goed om voor elkaar te bidden. Want die strijd is er juist wel. En laten we dat doen door niet alleen maar voor onszelf te bidden en onszelf in gebed te brengen, maar samen te bidden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Laten we samen het gebed bidden dat onze Heiland ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ze ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We heffen samen ons slotlied aan en we doen dat door te zingen lied 81 uit de bundel Weerklank, versen 2 en 3. We mogen zijn weg gaan onder zijn zegen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen.